Gemeente, als twee mensen hetzelfde zeggen, is het nog niet altijd hetzelfde. Dat is het probleem. Soms is er zelfs sprake van een Babylonische spraakverwarring. U zou dat zelf kunnen opmerken in uw eigen omgeving of... Een Babylonische spraakverwarring. Zeker als God zich met ons bemoeit. Nee toch? Juist niet. Juist wel. Dat ziet u in deze geschiedenis van de torenbouw van Babel. Hier staat de stad van de mens tegenover de stad van God. U herinnert zich nog 3 maanden geleden, september, dat ik toen preekte Daniël 5, gewogen en te licht bevonden. Toen ging het om Babel en we zagen er een profetie van. Het einde van de stad van de mens, want als zodanig staat hij beschreven het laatste Bijbelboek Openbaring. Daar staat Babel of Babylon tegenover het Nieuw Jeruzalem. De stad van de mens tegenover de stad van God. En dat blijkt dan een geweldige confrontatie tussen die twee te gaan worden. En in Daniël heb je al een profetie van het einde van de stad van de mens. Maar nog veel eerder, in het eerste Bijbelboek Genesis, ook al sprake van Babel, de stad van de mens. En zo staat deze geschiedenis, deze oergeschiedenis, heel lang geleden, dan toch maar midden in onze dagelijkse levensgeschiedenis. Uitvergroot via krant, radio en tv. En u ziet het gebeuren. Als u kunt kijken en luisteren. De zonde en de ongerechtigheid vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen zich uitvergroot. Maar er komt een einde aan, zegt de Bijbel. De prediking van het laatste Bijbelboek. Babylon is gevallen. Maar zover is het hier nog lang niet. In Genesis 11. Er zit een heel stuk tussen Genesis 11... en Openbaring 18. Ik zou zeggen, en wij zitten daartussenin. Of er dichtbij. Zowel bij het een als bij het andere. We spreken weer van waarden en normen. Toch? Deze week het debat in de Tweede Kamer. Waarden en normen. Gisteravond op het panel van de EO. Waarden en normen. Je kunt geen krant opslaan. Het gaat over waarden en normen. Maar het lijkt wel een Babylonische spraakverwarring. Had u eens moeten luisteren naar het Tweede Kamerdebat. Of je D66 hoort. Of de CU bijvoorbeeld. Een Babylonische spraakverwarring. Als twee hetzelfde zeggen, is het nog niet hetzelfde. Dat is het probleem. En zeker als God komt met zijn waarden en normen. En zeker als God daar het een en ander tussendoor zegt. Van wat wij menen te moeten zeggen over waarden en normen. dan wordt de Babylonische spraak verwarring het grootst. Als God gaat praten, ja? Nee toch, ja, juist. Kijk, een en ander heeft natuurlijk te maken met de zonde. Ja, wat is dat eigenlijk? Weet u dat? Weten we dat eigenlijk nog wel? Wat zonde is? Wat zonde is? Ja, het zal te maken hebben met waarden en normen. Met een gebrek aan waarden en normen. Ja, dat zeker. Dat zeker. Fatsoen moet je doen. Dat is de ene kant. Maar als God gaat spreken van waarden en normen, dan komen er nog heel wat andere dingen kijken. En daar weten wij zo goed als niets meer van. Van dat gebrek aan Gods normen en waarden. En dat is eigenlijk zonde. Dat is zonde, zeg. Zeg dat wel. Dat is nou echt zonde in de kerk. En u weet wat zonde is. Ja, wat is dat daar? Laten we gaan kijken naar het begin van de Bijbel. Er staan twee belangrijke geschiedenissen. Die behoren tot de oergeschiedenis, zo lang geleden. Het verhaal over de zondvloed. Echt gebeurd, echt gebeurd. En daarna het verhaal over de torenbouw van Babel. Twee van die interessante verhalen voor kinderen op de KBC. Maar wat doet de kerkmens ermee? Want die twee oerverhalen hebben duidelijk iets te zeggen. En daarom staan ze naast elkaar. In het verhaal over de zondvloed gaat het vooral over de zonde als ongerechtigheid. Het Hebreeuwse woord zonde kent twee betekenissen. Eén, zonde als ongerechtigheid in de zin van kromme wegen gaan. Kronkelpaadjes gaan. Geen rechte gang maken. Dat is de eerste betekenis van zonde. Het tweede woord voor zonde in het Hebreeuws betekent opstand tegen God. Rebellie. Nou, die twee verschillende betekenissen komen naar voren in die twee verschillende verhalen. In de oergeschiedenis. Ik zei al, in de zondvloed gaat het vooral om de ongerechtigheid van de mensen. Het kromme wegen gaan. En dat wordt zo grijs en zo erg dat God zegt, ik ben het zat. Afgelopen met jullie. En dan krijg je kort daarna het verhaal over de torenbouw van Babel. En dan gaat het vooral om het tweede aspect van zonde in het Hebreeuws. Wat betekent opstand tegen God. Rebellie. Nou, met die beide vormen van zonde rekent God af. Daar gaat het om met die twee verhalen. En hij doet dat radicaal en definitief. En dat is de prediking van het laatste Bijbelboek, Openbaring. Houden we daar nog rekening mee? Toch maar eens even een heel eenvoudige vraag, dat God met de zonde in welke vorm dan ook, als wegen gaan, van die kronkelpaadjes gaan, of als opstand tegen God, dat God met beide vormen van zonde afrekent. Definitief radicaal. Houden we daar nog rekening mee? Of weten we het wel? Zo langzamerhand. Nou, dan houd je ook rekening hiermee dat in het begin lang, lang geleden de hele aarde één taal sprak. En dan bent u dicht bij het paradijs. Dicht bij de schepping. Toen was de aarde eentalig. zoals je vroeger in Nederland alleen maar Nederlands hoorde. Och, och. Ik kwam er nu soms in een Aziatische stad. Hè? Ja, zo ongeveer. Ja, zo helemaal eigenlijk. Eentalig. En die oorspronkelijke eentaligheid had alles te maken met de oorspronkelijke eenduidigheid van de schepping. Dat is een beetje moeilijk, wat bedoelt u? Nou, dit. Alles sprak van Gods heerlijkheid. Er was geen dissonant. De hele schepping en de mens met één tong, met één adem, prezen God. Dan moet u nou eens kijken. Nu spreekt niet alleen ieder volk zijn eigen taal, maar ook zo goed als ieder mens spreekt zijn eigen taal. Wat zegt u? Zo goed als ieder mens spreekt vandaag zijn eigen taal. Klinkt een beetje vreemd. Toch is het zo. Daarmee is de chaos weer compleet. Als voor de schepping. Ieder mens spreekt vandaag zo'n beetje zijn eigen... Wat zeg je? Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan. Ik hoor je, maar ik weet niet wat je zegt. Zo gaat er naartoe. In het huwelijk vandaag. Wat zei je? Je hoort toch wat ik zeg? Zo gaat het in het gezin. Ieder spreekt zijn eigen taal. Zo gaat het in de politiek. Ieder partij spreekt zijn eigen taal. Zo gaat het vandaag in de kerk. Oei. Oei. Ja, en we hebben dit op eigen naam staan. Want dit heeft namelijk helemaal niets te maken met de naam van God, de naam van de Heer. In vers 4 leest u uitdrukkelijk, laat ons een naam voor ons maken. Door een stad te bouwen en een toren of torenflats. Waarvan de bovenkant de hemel is. Wolkenkrabbers. Ja, laat ons een naam maken. Wie denkt niet aan de naam van het World Trade Center? En het Twin. Die wereldwijd bekend was. Toch? Laat ons een naam maken. Voor onszelf, door een stad te bouwen en een toren. Als je de Bijbel goed leest, gemeente, dat laat onze naam maken, heel apart, dat staat hier regelrecht tegenover de naam van de Heer. De naam van de Heer, met hoofdletters. Vindt u in alle voorgaande hoofdstukken. Af Genesis 2. Genesis 1. Alleen de naam van God. Elohim. God de schepper. Maar vanaf Genesis 2. Als de mens er is. Komt de verbondsnaam van de Heere naar voren. De Heere. En die naam. Die hoofdnaam van de Heere. Vindt u in Genesis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. En nu zeggen hier de mensen, laat ons een naam voor onszelf maken. Voelt u waar het om gaat? De mens wil zijn eigen heer zijn. Zijn eigen baas wezen. Herkenbaar toch vandaag? Wil autonoom zijn, zeggen we dan. Zelf de dienst uitmaken. geen waarden en normen. TV en internet. In de huiskamer, ja. Maar ook op de kamers van de kinderen. Vrije opvoeding heet dat. Zou ik zeggen. Vrije opvoeding tot in de kleine uurtjes van de nacht. Vrije opvoeding in het nachtleven. Ja? Dat laat ons een naam maken, is hier direct herkenbaar ook in de bezetenheid van ons kennen en kunnen. We kunnen wat vandaag. Oh. En we kennen veel vandaag. Oh. Kennis is power, macht. Toch? En we overwegen zelfs de mogelijkheid een nieuwe mens te maken. Via genetische manipulatie. Nu dat in de kerk eigenlijk niet lukt. Zo te zien. Kijk, gemeente, vroeger had je boven de aarde de hemel. Toch? Maar die bovengrens is nu verdwenen. Met de torenbouw van de ruimtevaart zijn we daar doorheen gestoten. En als we God daar niet tegengekomen zijn, zoals een Russische ruimtevader ooit zei, ik heb God niet gezien daar. Dan hebben we de hemel wel geëvacueerd. Van de kosmologie tot met de moderne theologie. En in de rechtzinnige theologie, dan zijn we dicht bij huis. Hebben we de hemel in kaart gebracht. Zodat hij met God erbij beheersbaar is geworden. Snapt u dat? Eigen ruimte, of die rechtzinnig in kaart gebrachte ruimte, vullen we op met een supermens of een supervrome mens, zonder God. Volgt u dat? Dat laat ons mensen maken. Daar krijgt ze een beslag in. Zo gauw je de dingen of mensen kunt gaan benoemen. Dan heb je er grip op. Is het beheersbaar. Manipuleerbaar. Als ik u een naam kan geven. Heb ik hem in mijn vingers. Hij is nog eenmaal zo. Voor altijd. Dan verander je niks meer aan. Hij is nog eenmaal zo. Plaatje erop. Stigma. Benoemd. Dan heb ik hem een greep. Een grip. Beheersbaar. En je moet wat. Om zoveel mogelijk eenheid in je leven te creëren. Dan geef ik dat een naam en dat een naam. En haar noem ik zo, en haar noem ik zo. Dan heb ik een beetje orde. Een beetje eenheid in mijn leven. Zoals men zich toen lang geleden in de oergeschiedenis al zorgen maakt over de eenheid. Laat ons een stad maken. En een toren bouwen. Opdat we niet verstrooid raken over de hele aarde. Een stukje oriëntatie. Vandaag gemeente precies hetzelfde. Daarom maken we toch zoveel mogelijk eenheid in Europa. in de wereld, in de kerk. Eenheid graag. SOW, eenheid. Koste wat kost, eenheid. Of een nieuwe afgescheiden kerk, wel een stukje eenheid. De dingen moet je kunnen benoemen, een naam kunnen geven. Je moet er grip op hebben. Anders verlies je je oriëntatie. Dan raak je verward, verstrooid. Ziet u het? Wat is het doel? Eigenlijk het beheersbaar maken van God. Dat ik hem naar mijn handje kan zetten. Zit dat erachter? Jawel. Eigenlijk zit erachter het ontronen van God. Hoor maar, kom aan. Opwekking. Laat ons voor ons een stad bouwen. En een toren, welks opperst in de hemel is. En laat ons een naam voor ons maken, opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Waar God niet meer nodig is, dan moet u heel goed denken, zoeken wij een vervangend middel. Surrogaat. Om de zaak bij elkaar te houden. Toch? Ja, denk nou maar door. Maar actie verwekt reactie. Ook van God. Bij God lezen precies dezelfde woorden. Kom aan, laat ons nedervaren. En laat ons een sprakel daarvoor worden. Twee keer hetzelfde begin. De mensen zeggen, kom aan, kom op. En God zegt, kom aan, kom op. We gaan naar beneden. Laat ons nedervaren. Ons. Ja, dat is de drie enige God. Zo legt de kerk even het uit. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals in het begin in Genesis. In Genesis 2. Laat ons mensen maken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom aan, laat ons nedervaren. Daarin hoort u een stuk humor. Goddelijke humor. Want je zou denken, die toren die de mensen bouwen, die reikt de hemel. Die toren is zo hoog, die komt zo dicht bij God. En God zegt, wat zijn ze dan nou aan het doen daar beneden? Dus even kijken hoor. Laten we eens naar beneden gaan om goed te gaan kijken wat er gebeurt. Eigenlijk hoor je hier wat Psalm 2 zegt. Die in de hemel bij ons zal lachen. Wat een gedoetje zeg. Wat een gedoetje daar beneden. Laat ons nedervaren. En hun spraak gaan verwarren. Ik zou dat willen noemen, gemeente. Advent vandaag nog. Ik zou dat willen noemen de eerste komst van God naar de mensen. Paradijs hoor je God roepen. Adam. Maar hier, laat ons naar beneden gaan. De eerste komst van God naar de mensen. Wat vindt? Hoezo? Om een staatsgreep te verijdelen. Wat dat doen ze? Plegen van een koep. Laat ons een stad bouwen, een toren. Ja. Nu wij met stad en torenflats God in zijn greep denkt te hebben. Ik zei de eerste komst van God, ook van de Zoon van God, naar de mensen. Het gevolg is spraakverwarring. Nou, dat had je nooit gedacht. Als God komt, dat gaat goed, hè? Dat gaat goed. Spraakverwarring. Sindsdien kunnen we in Babel alleen maar babbelen. Ook in de kerk. Wil je dat babbelen van Babel komt? Vers 9. Daarom noemde men haar naam Babel. Want aldaar verwarde de Heer, met hoofdletters, de spraak van de ganse aarde. De Heer, met hoofdletters, die zich een naam maakte, zal zich een naam blijven maken. Die mensen, die willen een naam voor zich gaan maken. Maar God zegt, ik zal mijn naam handhaven. Ik zet mijn naam door. Ik blijf een naam maken voor mezelf. Dat is de actie van God. En daarom zal de Heer straks naamdragers hebben. Het laatste Bijbelboek, Openbaring 3. En heb mijn naam niet verloochend. Komt die naam terug. Dat is een wonder, hè? En Openbaring 3. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. God doet zijn naam eer aan. Hij handhaaft zijn naam. Omdat Christus gemeente de naam van zijn vader doorzet en voortzet. Daarom is er nu een Babylonische spraakverwarring in de wereld en kerk. Oei, oei. Ja. Dat heeft te maken met de tweede komst van God naar mensen. In zijn zoon. Het woord wordt vlees. Kom aan ons nedervaren. En laat ons hun spraak al daar verwarren. Kerst. Geeft. Gaf. De grootst mogelijke spraakverwarring. Omdat kerk en wereld. Eén taal schijnt te spreken. Even denken. De Babylonische spraakverwarring is deze week op zijn ergst. Want Jezus kwam, zijn tweede komst van God naar de mens. Jezus kwam om de naam van God hoog te houden. Dat lezen we in Johannes 17. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Dat is die naam uit Genesis. Na de schepping. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En dan komt de spraakverwarring. Dan ziet u ze vallen opstaan rondom Jezus. De een zegt, wat zegt hij? Ja, hij zegt. En de ander hoort zijn stem. De grootst mogelijke spraakverwarring. Na de tweede komst van God naar de mensen. In zijn zoon, met kerst. Dan ziet u het gebeuren. Wie niet voor mij is, nou ja, die krijgt nog een tweede kans. Die is tegen mij. En Johannes zegt, de wereld heeft hem niet gekend. Heeft hem niet verstaan. Maar diezelfde Johannes schrijft ook weer, mijn schapen horen mijn stem. En dat is de schrijver van Openbaring. Als het gaat om de stad van de mens en de stad van God. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons spraak al daar verwarren. En die spraakverwarring die bereikt haar toppunt op Golgotha. Waar mensen roepen kruis hem. En waar God ook roept kruis hem. Spraakverwarring top. En met het goddelijke toppunt valt de toren van Babel in de wereld en in de kerk. Want dit kruisevangelie is Gods absolute topper. Mag ik het zo zeggen? En dat wordt duidelijk bij wat ik noemen wil de derde komst van God naar de mens, Pinksteren. Eerst vooral God de Vader, laat ons nedervaren en uw spraak al daar verwarren. En dan vooral God de Zoon, die een ware spraakverwarring aanricht met kerst. Met kerst. En uw derde komst van God naar de mensen met Pinksteren in de Heilige Geest. Kom maar, laat ons nedervaren. En laat ons een sprakel daar verwarren. Maar dat is toch niet waar? Want toen kwam er toch een eenheidstaal. Heel wonderlijk toch? Parten en meden, elamieten. Ze verstaan allemaal één taal, toch? Handelingen 2? Jawel. En ook verderop. Een ieder die de naam, daar heb je het weer, de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden, ja. En die nieuwe eenheidstaal met Pinksteren, de derde komst van de mensen, wordt gekenmerkt door het dienen van God en het dienen van elkaar, zeg maar de ootmoed. Hier staat de ootmoed, geschenken de hemel, tegenover de hoogmoed van Genesis 11. Geen verwarring en verstrooiing, maar eenheid, ja, opdat ze allen één zijn, wonder van God. Maar, 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn en hij kan ze niet verstaan. Pardon? Niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En daarmee is de spraakverwarring pas compleet in de kerk. En we doen ons best om zoveel mogelijk eenheid voor elkaar te krijgen in de kerk, in de kerkenraad, in de gemeente. En het gemeenteleven. En we geven dingen namen. En we geven de zaken een naam. Zodat je er zoveel mogelijk grip op hebt dat je kan hanteren. Om de zaken beheersbaar te houden. Opdat we niet verstrooid worden over heel Rotterdam. Volg het. En God zegt, kom aan. Laat ons nedervaren. En laat ons een sprakel daar verwarren. Zo zeg. En Vader, Zoon en Heilige Geest. Dalen tot ons neer. In de prediking van de verzoening door voldoening. Gods toppunt op aarde. En de een verstaat het. En de ander niet. Zal ik even gaan zitten? Zondag aan zondag. En de een verstaat het. En de ander verstaat er geen bal van. De Babylonische spraakverwarring wordt pas compleet in de kerk. En de mensen roepen en schreeuwen elkaar. Soms in dezelfde woorden en dezelfde dogmatische begrippen, maar ze verstaan elkaar niet. In diezelfde kerk, in dezelfde kerkenraad eventueel, in dezelfde gemeente, hetzelfde gemeenteleven. Ze verstaan elkaar niet. Hetzelfde huwelijk. Joh, ik snap jou niet. Hetzelfde gezin. Verstaan elkaar niet. Zoals Jezus al zei. Ja, sorry hoor. Maar je moet wel goed op. Ik ben niet gekomen. Maar Heere Jezus toch. Ja. Ja. Wat gaat u nou zeggen? Ik ben niet gekomen. Om vrede op de aarde te brengen. Ja, maar Heere Jezus toch. Vergist u zich niet? Vrede op aarde. In de menselijke welvaart. Ik ben niet gekomen. De een zal tegen de ander opstaan. De schoondochter tegen de schoonmoeder. Enzovoort, enzovoort. Babylonische spraakverwarring ten top. In de kerk. Zelfs twee godvrezende mensen verstaan elkaar soms nog niet. Goeiedag zeg. Dat is de praktijk. Dat is toch wel een toppunt. Ja. De anticlimax van Golgotha. Dus op Golgotha de eigen torenbouw nooit heeft omgegooid. Daarom niet. Kom, laat ons nedervaren. En laat ons hun sprakel daar verwarren. Dat is wat? Ja, dat was nou net. Kun je beter voorspellen bij de preek horen, vindt u niet? Dat is gezellig. Stichtelijk. Wat is dit voor spraakverwarring? Gemeente waar de Heere zich weer een naam maakt. Waar hij zijn naam handhaaft. Van de eerste hoofdstukken van Genesis. Waar de Heere zich weer een naam maakt in de verzoening door voldoening. Dan wordt de goddeloze gerechtvaardigd. En daar komen hemel en aarde samen. Vanuit eeuwige liefde. Daar. Waar een kind leert papa zeggen. Waar een dochter leert zeggen Abba, lieve vader. Daar komt de stad van God uit. We gaan elkaar verstaan. Daar. Kom. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons rakelbaar verwarren. En dan gaat het nu om Gods vierde en laatste komst naar de mensen, Advent. Als de Zoon des mensen zal verschijnen, als de Heere van de hemel en van de aarde, en Gods naam voor altijd en eeuwig geheiligd zal gaan worden. Dat is de vierde komst van God naar mensen. Die staat nog uit. Advent. En terwijl de volken en de multiraciale, multiculturele samenleving brallen en radio, tv en internet brullen, laat onze naam voor ons maken. En terwijl we in de kerk zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Madrid naar leven. Pardon. Madrid naar leven. Terwijl al die stemmen klinken als één grote Babylonische spraakverwarring, klinkt dat uit de diepste diepte. Naar de hoogste hoogte, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. En vanuit die hoogste hoogte klinkt het ter diepste diepte. Ja, ik kom haastig. En laten deze elkaar nu verstaan. Dwars door de Babylonische spraakverwarring heen. Het één kom lijkt wel een echo van ja, ik kom haastig. En laten we elkaar daar nu in verstaan. Uit genade. In de verzoening. En in het uitzien. In de verwachting. Daar gaan twee mensen, drie mensen, vier misschien, elkaar verstaan. Als het niet meer is, kom aan. En God zegt, kom aan. Dat het wordt, kom. En? Ja, ik kom. Dan kom je thuis. In de stad van God. En dan mag je God en elkaar volmaakt verstaan. En dan gaat het om een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle naties, geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam. Wat een taal. Zegt u dat wel? Amen.